Onze hulp en onze enige verwachting staan de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen en van Psalm 85 en daarvan de eerste drie versen. Psalm 85, vers 1, 2 en 3. En dat gaat zonder orgelbegeleiding, aangezien de organist drie zondagen niet aanwezig kan zijn, maar dat hoeft geen verhindering te zijn voor de eredienst. Psalm 85, de versen 1, 2 en 3. Gij hebt uw land voor die gunst betoond, dat Jacob zat op
Hey.
Vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in het boek der psalmen, daarvan het 85ste hoofdstuk. Doch vooraf de heilige wet Gods. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt, en 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis. Gij zult niet begeren uw naaste een vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat uw naaste is. We noemden nu de schriftlezing uit Psalm 85. Een psalm voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach. Gij zijt uw land gunstig geweest, Heere. De gevangenis van Jacob hebt gij gewend. De misdaad uw volks hebt gij weggenomen. Gij hebt al hun zonden bedekt, de Sela. Gij hebt weggenomen al uw verbolgenheid. Gij hebt u gewend van de hittigheid uw storens. Breng ons weder, o God, onze heils. En doet er niet uw toornigheid over ons. Zult gij eeuwiglijk tegen ons toornen? Zult gij uw toorn uitstrekken van geslacht tot geslacht? Zult gij ons niet weder levend maken, opdat uw volk zich in u verblijde? Toon ons uw goede tierenheid, o Heere, en geef ons uw heil. Ik zal horen wat God de Heere spreken zal. Want hij zal tot zijn volk en tot zijn gunstgenoten van vrede spreken. maar dat zij niet weder tot hun dwaasheid keren. Zekerlijk zijn heil is nabij, degene die hem vrezen, opdat in ons land eer wonen. De goede tierenheid en waarheid zullen elkander ontmoeten, de gerechtigheid en vrede zullen elkander kussen. De waarheid zal uit de aarde spruiten en de gerechtigheid zal van den hemel nederzien. Ook zal de Heere het goede geven en ons land zal zijn vrucht geven. De gerechtigheid zal voor zijn aangezicht heen gaan en hij zal ze zetten op de weg. Zijn er voetstappen tot zover de schriftlezing. Dan zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, ook deze morgen zijn we weer rond uw woord vergaderd, rondom uw eeuwig blijvend getuigenis. Gij hebt ons al zoveel malen vergaderd, Heere, maar wat zal het uitwerken in ons persoonlijk leven? O, mocht dat onze levensvraag zijn, als we nog niet zijn aangeraakt door uw woord, hoewel we iedere zondag worden toegesproken vanuit dat woord. Maar om stilgezet te worden, Heere, daar hebben we u voor nodig. Omdat we anders voortgaan op die brede weg des verderfs, die leidt naar de eeuwige rampzaligheid. O lieve Heere, dat het ons aangezegd, maar niet alleen aangezegd, maar ook toegezegd zou mogen worden wat hetgeen dat de psalmist hier in deze psalm komt te getuigen. De grote werken Gods, wat gij wrocht persoonlijk, maar ook we bidden u of gij het nationaal wilt doen. Heere, geef nog een revival. Ten eerste onder uw volk en kinderen, opdat ze verlost mogen worden van dat oude zuurdeesem, waarin er zoveel verstrikt zitten, en als gij het niet verhoedt, Heere, zitten we er alle in. Dat zuurdeesem, dat Roomse zuurdeesem, waarin regels en richtlijnen worden opgesteld en gehandhaafd, omdat het leven gemist wordt. Ach, lieve Heere Jezus, gij zijt het leven en gij zijt het volkomen. En mochten we uit u leven, want gij hebt gezegd, ik leef en gij zult leven. O Heere, dat de bron van zaligheid voor ons allen zou mogen zijn. Er is geen andere bron, er zijn geen bronnen buiten Jezus, is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Heere, mocht gij dat ook in de prediking openbaren. Het is onmogelijk om het te verklaren, want zonder u kunnen we niks doen. Maar zoudt gij uw dierbare geest met uw woord willen paren? Heer, het is toch uw zaak? En dat het zou mogen worden onze zaak. Want dan krijgen we belang in onze zaligheid. Hoe kom ik ooit met God verzoend? Maar ook in dat leven der heiligmaking, waarin er zoveel weer teruggekeerd zijn naar hun eerste man. En hoereren, en met dat lichaam der zonde, met die oude mens in het vlees. O Heere, mocht hij daar nog eens in doorbreken en de waarheid openbaren. Want gij, o Heere, gij zijt verwinnaar in de strijd en geeft uw volk de zegen. Ook in het leven der heiligmaking. Heere, mocht gij daartoe de schriften openen. En die liggen open. Maar mocht gij ons hart ervoor openen. En de zegels verbreken. Want als gij opent, dan sluit niemand. Mocht het ook ingang vinden in onze harten. En mochten we er eens enigszins iets van verstaan. Van die zaligheid, die volkomen zaligheid, die alleen in Christus Jezus is. Heere, gedenk de weduwe en de wezen. Gedenk uw kerk over het wereld rond. En wij geloven op grond van uw woord, Heere, dat uw kerk nog wereldwijd bestaat. En dat er en dat ze ook nog worden toegebracht. En vanuit alle naties, volken, tongen en talen, Heere, mochten we er nog getuigen van zijn. Wat zou het groot zijn als we ook op deze plaats kunnen zeggen, ziet hier en daar is in Sion geboren. Heere, mocht gij daartoe ook al uw gane getrouwe knechten nog aangorden met kracht uit de hoge, dat ze niet alleen het voorwerpelijk Bijbels zouden uitdrukken, maar dat gij uw geest eraan zou paren om het bevindelijk te mogen verklaren en te mogen kennen. In Christus is alle bevinding, alle ware bevinding des geloofs, en buiten hem kan er geen bevinding bestaan. Hoewel uw heilige wet plaats maakt voor Christus, voor uw lieve Zoon. O Heere, dat het op deze morgen zou mogen gebeuren. Dat het zou mogen plaatsvinden in ons aller hart en leven. Gelijk Mozes zegt, och of alle kinderen Israëls profeten waren. Want dan gaan we op de plaats waar gij ons gesteld hebt. Dan kunnen we er niet meer van zwijgen. Als gij onze ziel gered hebt uit die ruisende kuilen, uit dat modderige slijk, uit de banden en boeien van de Satan verlost. Heere, o doe het nog deze morgen, lieve Heere. Verlos nog zielen uit de klauwen van Satan, die zich daar zo nameloos verloren voelen. En die geen macht en kracht hebben zich daaruit te verlossen. Heere, geef maar één woord te spreken. En de ziel is verlost. Want gij spreekt als machthebbende. O, doe het, Heere, deze morgen om de eer van uw naam. Die heerlijk is. Om de grootheid van uw koninkrijk. Om de grootheid van uw nooit genoeg volprezen naam. Om de heerlijkheid en van de zaligheid die gij bereid hebt voor degene die u vrezen en die gij daartoe roept in de tijd, toebrengt, opdat het zou mogen zijn, één kudde en één herder. Heere, neem alle verhindering weg, die we ook persoonlijk veroorzaken, altijd maar weer met dat lichaam der zonde, met dat verdoemelijke vlees, met dat verdoemelijk ongeloof, neem het weg, Heere. En mocht gij uzelf in het midden stellen, uw woord verhogen, uw naam en lof. En dat alleen in de vergeving van al onze zonden om Jezus wil. Amen. Geliefde, vorige keer zijn we gekomen tot het 16e vers van Psalm 66. En we lezen u dat vers nog een keer voor. Psalm 66 vers 14, Psalm 66 vers 16, waar opgetekend staat, waar de psalmist getuigt, komt hoor toe, o alle gij die God vreest, en ik zal vertellen wat hij aan mijn ziel gedaan heeft. En dat getuigenis, geliefde, dat kan je door heel de psalmen gewaar worden. En als je daar kennis aan mag hebben, dan zal dat ook kostelijk voedsel zijn voor je ziel. Psalm, boek der psalmen, wel genoemd de medicijnkast voor Gods volk. Voor de strijders geloofs. Psalm 85 hebben we opgelezen. En daar getuigt ook die psalmist van de grote werken Gods, maar ook en vanuit de bevinding, vanuit de praktijk der bevinding. En zo hebben de apostelen ook hun brieven geschreven, zo hebben de profeten geschreven. Geliefden, die waren gesteld in die strijdersgeloos en die kenden de uitreddingen des Heren. Hun ziel was gered, hun tranen gedroogd. En daarin zijn ze steeds bevestigd geworden. En in afhankelijkheid des Heren wensen we daar nog iets op door te gaan, want van dat vers en van die verzen, daar is niet alles van gezegd en dat zal ook nooit gelukken, want het woord is altijd rijker dan het gepredikt wordt. We kunnen er nooit alles van zeggen, en gezegd hebben, want de rijkdom en de uitgestrektheid van het woord, die kunnen de boeken der aarde niet bevatten, geliefden. Wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele. En in het woord ligt altijd meer dan we erin zien. En er ligt altijd meer in. Want er is geen plafond in de heerlijkheid van Christus, in de kennis van Christus. Daar is ook geen bodem in. Dat is een onmetelijke uitgestrektheid. En dat we daar kennis van zouden hebben, kennis van zouden krijgen naar de mate des geloofs. En dan gaat het niet over de mate, maar dan gaat het over een waar geloof. Gods volk, vroeger zei altijd, een vingerhoed is vol, een emmer is vol, het is allebei vol. Maar dat we iets van die volheid die er in Christus is, zouden mogen kennen. En Christus had de geest zonder mate, maar wij niet, en zelfs de apostelen en profeten niet, hoewel zij als bijbelschrijvers onfeilbaar waren in het optekenen van de schriften. Maar ook wat God aan de ziel doet, geliefde, daar kan nooit alles van gezegd worden, zelfs niet in het getuigenis ervan, omdat er zoveel verborgen werkingen en invloeden des geestes zijn in een geredde ziel die zich niet laten verklaren. Straks zal het allemaal geopenbaard worden. Dat betekent dus niet dat de heilszaken die de Heere toepast in het leven der zijnen niet te verklaren zijn. Oh nee, want wij, de goddelijke zaken die wij geloven, zegt Lucas, hebben onder ons volkomen zekerheid. Dat is geen misschien. Dat is geen misschien. Het is niet zo dat de geest zich zo verborgen houdt dat de ziel altijd in raadselen blijft lopen. Dat is niet zo. Nee. Als de Heer je ziel redt, dan geeft hij daar ook de kennis van. De kennis wat de Heer doet. Hè? Kom, luister toe, gij Godgezinde, gij die de Heer van harte vreest. En dan gaat hij vertellen wat de Heer aan zijn ziel gedaan heeft. Dus die man die had er kennis van. Hè? Want het geloof bestaat uit kennis, toestemmen en vertrouwen. En vanuit die kennis, vanuit die zaligmakende kennis, daar gaat de psalmist iets van naar buiten brengen. En dat is, kijk, daar heb je nou het herstel van het doel van de schepping. Het doel van de schepping, we zijn geschapen om Gods lof te vertellen. We zijn niet geschapen om voor onszelf bezig te zijn. We zijn geschapen om voor God bezig te zijn. Niet dat God iets van nodig heeft van zijn schepselen. Maar God wil door zijn schepselen geprezen worden. En daarin bedoelt hij zichzelf. Ja. Mijn geliefde, mocht die zelfbedoeling van God, om het zomaar eens te zeggen, in ons leven verheerlijkt worden. Dus het betekent natuurlijk niet dat de heilszaken die de Heer toepast in het leven der zijnen niet te verklaren zijn, want anders zou de psalmist deze tekst ook niet hebben kunnen optekenen door de inspiratie des geestes. De psalmist, we hebben gezegd, de psalmist van de 66 psalm en ook van de 85 psalm, noem al die psalmen maar op, die hebben een overvloedige geestelijke verversing van de Heere gehad. En dikwijls na zoveel bange tegenspoed, ook hier is dat het geval, de psalmist getuigt in het 16e vers, komt, luister toe, gij, alle gij die God vreest, en ik zal vertellen wat hij aan mijn ziel gedaan heeft. En we zullen hier verder nadenken over het werk wat God aan de ziel doet, zowel in het kader van de rechtvaardigmaking als in het kader van de heiligmaking. De psalmist richt zich, en we hebben dat vorige keer al gezegd, hij richt zich tot degene die God vrezen. Ja. Want daar vindt hij een klankbord. Daar vindt hij een klankbord. Die hij bij de godsdienst niet vindt. Paulus richtte zich in zijn brieven tot degene die de wet verstonden. Want als je geen genade kent, geliefden, dan versta je deze dingen niet. Want de natuurlijke mens verstaat niet de dingen die des geestes God zijn. Ze zijn hem een dwaasheid en een ergernis, omdat ze geestelijk onderscheiden worden. Maar dat betekent niet dat je dan niet onder het woord moet verkeren. Als je onbekeerd bent, juist wel. Juist wel, want dat, als je onder het woord verkeert, daar werkt de Heilige Geest en kon en mocht het zijn. Dat die geest der genade en der gebeden ook in ons aller hart en leven Ja, maar hij doet dat wel altijd door woord, door het woord. Door het woord, niet buiten dat woord om. Dus dan hebben we de dure roeping om ons onder de middelen te scharen. Op en onder de kansel, om ons onder de middelen te scharen. Opdat daaruit geboren mag worden wat de Geest tot de gemeente te zeggen heeft, te leren heeft, te onderwijzen heeft en te ontdekken heeft. Want die zal komen van, om te overtuigen, de wereld te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel, geliefde. En laat je eigen nou eens behandelen. Stel je eigen nou onder de behandeling van de Heilige Geest. God heeft geen lust op toorn. God heeft lust aan genade. God heeft lust op barmhartigheid. God is geen boeman. Daar maken wij ervan. Maar stel je eigen onder de middelen en laat je eigen onder behandeling stellen. Als je ziek bent, dan ga je naar de dokter en dan kom je onder behandeling van zo'n dokter. Dan krijg je medicijnen. Nou, als je nou... Kijk, ik zal het nou zo zeggen. Als je nou eens een ernstige ziekte hebt, dan zeg je, ja, ik voel er niks van. Maar je weet dat je het hebt. Stel, zou jij het dan niet onder behandeling stellen? Als je nou niet voelt je zonde, je zonde plaagt. Zou jij het dan niet onder behandeling stellen? Als je nou weet dat je een verloren mens bent en dat je buiten God staat. Stel je eigen onder de behandeling van de Heilige Geest. En geliefde, voor degene die de Heere vrezen, spreekt de psalmist geen onbekende taal. Als zij getuigd komt, luister toe wat God mij deed ondervinden en wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Daar kunnen al Gods kinderen iets van vertellen. Ja. Hetgeen de Heere in Christus gewrocht heeft in de ziel, tot vergeving der zonde en tot kindschap Gods. Ik zat dus bij een gezelschap en toen zei er een man, ja, hij zegt, hier werkt de Heere. Hij zegt, hier werkt de Heere nog rijkelijk. Hij zegt, er was pas een meisje die kon zo ruim vertellen hoe ze ontdekt was geworden en in de ellende staat was gezet. Ik zeg, dat betekent nog geen genade. Ik zeg, want onze ellende staat is niet de verlossing. Ik zeg, en als je daar nog zo rijkelijk van kan getuigen, dan zal ze wel niet in de banden verkeren. Ik zeg, dus dat kan ook een ontdekking van de duivel zijn. Maar al Gods kinderen hebben kennis aan de belofte Gods, die in Christus ja en amen zijn. Denk erom hoor. Gods volk vindt geen ruimte in de ellendekennis. Absoluut niet. Ze hebben kennis aan de belofte Gods, die in Christus ja en amen zijn. Al Gods kinderen kunnen spreken van een geestelijk Bethel. Laten we het maar eens met schriftvoorbeelden staven. Jacob te Bethel, daar lag hij in zijn verlorenheid. En toen ging de hemel open en toen begon God te spreken van vrede in zijn ziel. Ja. Maar geliefde, er is een opwas in de kennis van Christus. En niet ieder kind van God is daar even ver in geleid. Kijk, je hoort wel eens jongelingen spreken in de praktijk van het leven, gewoon in het dagelijks leven. En dan spreken ze eigenlijk als vaders. Dan doen ze net alsof dat ze alles weten. Dan denk je, ja. Maar je weet nog niet wat een man van 70 of 80 jaar, van 60 jaar, die 60 jaar in het leven gestaan heeft. En dat is geestelijk ook zo, geliefde. Je wordt wel eens mensen spreken en zeggen, ja, ik denk, je spreekt je eigen hart voorbij. En je spreekt je eigen hart voorbij. Je hebt jongelingen of zuigelingen, jongelingen, kinderen, zuigelingen, kinderen, jongelingen en vaders in de genade. En nou hebben ze allemaal evenveel. Ze delen allemaal in een volkomen zaligmaker. Daarin is geen verschil. De zuigelingen hebben ontvangen net zoveel, want dat geschiedt in het punt van de rechtvaardigmaking, dan ontvangen ze allemaal Christus en zijn weldaden. Daarin is geen verschil. Maar de kennis daarvan, de bevindelijke geloofskenner, daarom zegt, staat er ook ergens, opdat we zouden weten wat wij in Christus hebben. Hebben, niet krijgen. Als je een kind van God bent, dan heb je alles in Christus. Ja, Calvijn noemt dat een ingewikkeld geloof. Dat moet ontwikkeld worden, moet uitgerold worden. Dan zeggen ze, tegenwoordig zijn ze blij met de verpakkingen. Dan zeggen ze, kijk, een mooi cadeau. Dan zeg ik, nou, geef mij de cadeau, mag jij de verpakken. Als je nou echt een kind van God bent, dan wil je weten wat je nou... Want de liefde zoekt te kennen. De liefde zoekt het wezen te kennen. Dat is ook al met natuurlijke liefde zo. Laat staan met geestelijke liefde. Die wil weten, die wil daarin opwassen. Ja. Dus al Gods kinderen kennen Christus en delen is een weldaden. Maar niet elk kind van God heeft de gave om dat zakelijk uiteen te zetten. En daarvan zo zakelijk te getuigen zoals de psalmist hier doet. In psalm 85 en ook in psalm 66. Geliefde, dat komt. Want de Bijbel leert ons. Dat wordt ook haast niet meer gepreekt. Maar de Bijbel leert ons een eerste bekering en een tweede bekering. De Heer zegt tot Petrus, als gij eens bekeerd zult zijn, zo versterkt dan die broeders. Was Petrus niet bekeerd? Wel zeker, wel zeker. Maar hij was nog niet bekwaam om de broeders te versterken. Waarom? Omdat hij nog leefde vanuit een gevoel. Meer vanuit een gevoel, wat hij gewaar werd met zijn zintuigen, dan uit het geloof. Vele van Gods kinderen leven meer vanuit een geloofsgevoel dan uit het geloof zelf. En dat is de reden dat niet al Gods kinderen een geestelijk pniel... Kijk, want daar heb je het, hè. Dat is Jacob's tweede bekering. De eerste bekering was de Bethel. De tweede bekering was de pniel. En we zullen dat onderscheid, als de Heer het geeft, aan de dag leggen. Al Gods kinderen kennen een eerste bekering. Een eerste en zaligmakende openbaring van Christus, zoals Jacob de Bethel mocht ondervinden. Maar niet al Gods kinderen kennen een tweede bekering. Ik heb het al gezegd, die tweede bekering, pniel, maar ook de Heer Jezus zegt het letterlijk, tot Petrus, als gij eens bekeerd zult zijn, zo versterk uw broeders. Dus de levende kerk moet wederom bekeerd worden van het bekeerd zijn. Ja, dat is een stuk hoor. Om anderen te kunnen versterken en vanuit het woord te onderwijzen. Want dat is ook het doel, hè. Je wordt niet bekeerd om bekeerd te zijn, om de bekeerde man of vrouw uit te hangen. Nee, ook niet om de bekeerde dominee uit te hangen. Die dominees moeten ook overboord. Kijk maar naar Jona, een dominee. De beste dominee, zou ik zeggen, van het Oude Testament. Nou. Maar Jona ging overboord, hè. Bekeerde, geroepen knecht van God. Overboord met je bekering. En Christus vindt het noodzakelijk dat Petrus een tweede bekering moet ondergaan. En dat geldt voor alle apostelen en alle die geroepen zijn om het woord te bedienen en het evangelie te verkondigen. Dan moet je gestorven zijn aan je bekeerd zijn. Hè? Dan verlies je alle zelfvertrouwen. Dan ga je met je bekering overboord. Om Christus als je bekering over te houden. En dan sterf je aan het geloofsgevoel als grond voor de zaligheid. Dat moet je goed verstaan hoor. Je hebt een geloofsgevoel en je gevoelsgeloof. Een gevoelsgeloof is een vals geloof. Maar een geloofsgevoel, dat is een waar gevoel. Maar dan moet je de grond uit verliezen. Want je kan niet met je gevoel voor God verzuimen. Nee. Dan verlies je alle zelfvertrouwen. Dan ga je met je bekering overboord om Christus als je bekering over te houden. Dan sterf je aan het geloofsgevoel als grond. Je sterft niet aan het geloofsgevoel zelf. Nee. Maar al wel als grond voor de zaligheid. Want nou roep ik Gods volk te getuigen. Hoe was het in de eerste bekering, in die eerste liefde? Als die liefde nou weg ebde, Hè? Dan sta je daar weer als verloren op de aarde. Is het niet waar? Dus dat, die grond moet je uit het gevoel verliezen. Want bekeerlingen in de fase van de eerste bekering leven, zoals reeds gezegd, meer van hun gevoel dan van geloof. En als je ziel gered is, dan is het ook waar als je er niks meer van voelt. Want als het in het voelen gelegen is, geliefde, dan zal de hemel leeg blijven. Gods volk komt in de hemel omdat God het gezegd heeft. Dus in dat woord van God is dat verankerd, niet in het gevoel. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. Nou pleit ik niet voor een gevoelloos geloofsleven. Want dan komen we terecht bij de stoïcijnen. Die het gevoel geheel buitensluiten. Als het geloof nooit gepaard gaat met een geloofsgevoel, weer dat onderscheid, even zeggen. Je hebt een geloofsgevoel en een gevoelsgeloof. Dat laatste is vals. Maar een geloofsgevoel bestaat werkelijk omdat het geloof door de liefde is werkende. En de liefde is niet zonder gevoel. Kun je je vrouw liefhebben, dan zeg je, nou ik voel er niks van. Is dat zo? Kent hem. Dus de liefde waardoor het geloof werkt, dat veroorzaakt dat geloofsgevoel. En dat is waarachtig hoor, dat is echt. Ja, dus als het geloof nooit gepaard gaat met een geloofsgevoel, want de liefde die zet een ziel tot berouw. Toen Petrus naar buiten ging, toen die Christus verloochend heb, ging die zonder gevoel naar buiten? Nee, hij weende bitterlijk. Kijk, dus als dat niet aanwezig is, als je dat niet kent, heb je geen waar geloof. Omdat je dan een geloof hebt zonder de liefde. Nou, dat is een vals geloof. Ja, toen Petrus bekeerd werd van het bekeerd zijn en bekeerd werd van zijn eigen overschatting, ging hij naar buiten om bitterlijk te wenen over zijn begane misdaad jegens zijn Heere en Heiland. Dus geloofsberouw gaat nooit zonder gevoel, maar het gevoel is geen grond voor de zaligheid. Nee. Laat staan dat een geloofsgevoel een gangbare munt is voor de eeuwigheid, hè? Of een gevoelsgeloof, moet ik zeggen. Een gevoelsgeloof. En dat heb ik al gezegd. Je hebt mensen die op een gevoelsgeloof drijven. Nou, dat is vals hoor. Dat is vals. Eerst het geloof en dan het gevoel. Daarom staat de orde ook geloof, hoop en liefde. De liefde komt achteraan. Maar de liefde is de meeste. Ja. Ik heb het ook niet verzonnen. Een gevoelsgeloof, geliefde, is een vals geloof. Maar een geloofsgevoel is waarachtig. Omdat het geloof door de liefde is werkende. Maar, kijk, en nou komt het, hè. Nou komt niet alleen de zuiverheid van de leer, hè, maar ook in de bevinding moet dat zuiver worden. Moet dat zuiver zijn. Want we worden niet door de liefde gerechtvaardigd. Nee, je wordt echt niet, hoor. Je wordt niet door de liefde gerechtvaardigd, maar door het geloof in Christus. Hè? Christus is het enige fundament van de zaligheid, niet mijn gevoel, zelfs niet het geloof. Ook al staat er, je wordt door het geloof gerechtvaardigd, dan nog is het geloof geen grond voor de zaligheid, dat is Christus zelf. En in de tweede bekering wordt de ziel verzegeld in Christus alleen. Hè? Dat Christus alleen, kijk, daar heb je het nou. Daar heb je het nou. Nou komen we op een kruisje. Rome die was het volledig met Luther eens. U zegt, wat zeg je? Ja. Rome was het volledig met Luther eens. Op één ding na. Luther leerde Christus alleen. En Rome leert Christus, maar dat alleen, daar wilden ze niet van weten. Daar moest nog iets bij. Want Rome leert ook hoor, dat je door het geloof gerechtvaardigd wordt. Maar je moet het aanvullen, ze leren aanvullende gerechtigheid. En ik zal u bewijzen, geliefde, dat het huidige protestantisme, omdat ze de wet weer naar binnen gehaald hebben in het stuk der heiligmaking, al net, eigenlijk al in de reformatie, In de latere reformatie is dat al geschied. Werd de wet weer naar binnen gehaald. In het leven der heiligmaking met de Roomse regelwet, evangeliewet. Kun je Gods woord nergens vinden? Nee. Dat is Rooms. Wet, evangeliewet. Dat is niet de regel van Gods volk. Dat is een Roomse regel. Dat is aanvullende gerechtigheid. En ik zal u, als de Heere dat geeft, vanuit het woord en door het woord bewijzen. Hier in deze psalm maakt de psalmist melding van een uitredding uit grote nood en dood. Zoals Jacob dat kende toen hij over de Jabok ging. En Christus overhield als zijn wijsheid bij God, rechtvaardigheid, heiligmaking en volkomen verlossing. Ja. Kijk, voor Peniel had Jacob nog vele steunsels. Engelen te maken na hem. Maar Jacob kon het er niet meer mee doen. Nee. Hij zegt, moet God hebben. Moet God hebben. Want daarin moeten Gods kinderen worden vastgezet. In die enige gerechtigheid die voor God geldt. Hè? Omdat zij zelf rieten zijn die van de wind heen en weder bewogen worden. Kijk, het geloof is vast, maar de gelovigen niet. Die moet vastgesteld worden. Ja. En als je anderen moet versterken, dan moet je zelf vaststaan in het geloof. En dat door de Heilige Geest. Hè? Dus daar moet plaats voor gemaakt worden om Christus als je bekering over te houden. Christus alleen en anders geen. Want anders blijft de ziel maar in het rondroeien. Net als de bootslieden op het schip van Jona. Maar dan moet het een keertje overboord met je bekering. Waarom? Om als een uitbraaksel der hel, zegt Kolbrugge, Gods raad en Gods lof te verkondigen, zoals hier de psalmist mag beoefenen. En in het kader van de rechtvaardigmaking, geliefde, sterft de ziel door de wet aan de wet om goden te leven. En daar hebben de velen de heiligmaking aan verbonden, maar goden leven, dat is goden levend gemaakt zijn. Maar in het kader van de tweede bekering sterft de bekeerde ziel aan zijn bekering om Christus als zijn enige en volmaakte gerechtigheid over te houden. He, dan wil de ziel niks anders meer weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. U zegt, kunt u dat uit het woord verklaren? Ja, want toen Paulus bekeerd was geworden, toen predikte hij terstond Christus. Maar toen zegt de Heer, ja, nou neem ik je eerst nog eens even 3 jaar apart in de woestijn van Arabië. Om je nou eens nader te onderwijzen. En toen die dag geleerd had, geliefde, toen zei hij, nou wil ik niks anders meer weten dan Christus en dien gekruisigd. Ja. Ja. Dus die zielen die pas gered zijn, die gaan wel Gods lof vertellen in de eerste bekering. Ja, absoluut. Daar kun je ook niet over zwijgen. Maar de zielen die door hun bekering gezakt zijn, gaan de schrift bescheidenlijker uitleggen. U zegt het woord. Nou, Apollos was machtig in de schrift. Hij preekte het woord met macht. Maar er zat een paar geoefende mensen onder. Aquila en Priscilla, maar de geoefende kinderen gods. En toen Apollos klaar was met preken, toen ze gingen ze naar het consistorie, toen zeggen ze, die ouderlingen, gaat er eens even uit. En toen legden ze Apollos het woord bescheidenlijker uit, staat er. Ja. Kijk, Apollos was wel welsprekend en machtig in de schriften, maar hij miste toch het rechte geesteslicht om het kostelijke van het snode te onderscheiden. Hij had alleen kennis aan de doop van Johannes, maar hij had nog geen kennis aan de doop met de Heilige Geest. En daarvan getuigt Johannes de Doper. Hij zegt, ik doop u wel met water, tot bekering, maar die na mij komt is sterker dan ik, wiens schoenen ik niet waardig ben om hem na te dragen. Die zal u met de Heilige Geest en met vuur dopen. Daar had Apollos nog geen kennis aan. Wel vurig van geest, dat was hij, vurig van geest. Maar nog niet bevindelijk onderwezen aangaande het vuur des geestes. Vat je? Die zielen ja, weet je wat Gods oude volk vroeger zei? Die zielen hebben meer vuur dan licht. Hè?
Ja.
En als je meer vuur hebt dan licht, dan begint het te stinken naar aangebrand vlees, geestelijk te verstaan. Dan praat je, ik heb het al gezegd, dan praat je voorbij je hart. Nou, Apollos zou zonder de terechtzetting van Aquila en Priscilla bij de afscheiding zijn terechtgekomen. Apollos miste de tweede bekering. En daar werd hij door twee geoefende kinderen gods, Aquila en Priscilla, man en vrouw, bescheidenlijk in onderwezen. Dan zeggen ze, ja Apollos, je praat je hart voorbij, jongen. Want wij missen iets in jouw prediking. Wij missen iets in jouw prediking. Je zegt het voorwerpelijk allemaal wel juist. Hè? Maar het is bescheidelijker, jongen. Het is bescheidelijker. Hè? Je moet ook prediken hoe een ziel aan Christus komt. Dan moet je ook prediken. Want anders grijpen ze allemaal maar aan. En dat moet je afschermen. Hè? Als de separatie ontbreekt, Apollos, dan geef je plaats dat huichelaars het maar aannemen zonder de schenking. Hm? En daar ben je dan ook mee de schuldig aan. Hè? Ja, want de mens van nature is maar een huichelaar. Hè? Zo heb Gods volk zich leren kennen. Petrus, toen hij naar buiten ging en bitterlijk wenen, toen was hij de grootste huichelaar. Toen bestond er geen grotere huichelaar als Petrus op de hele aarde. Dus ik zeg dat huichelaars, maar dat zijn we allemaal al geleden. Heb je eigenlijk als een huichelaar van God leren kennen. Hè? Ook na ontvangen genade. Ook na ontvangen genade. Hè? Ja, want als je die in die eerste liefde loopt, dan is er een gevaar. Hè? Dat je eigen gaat overschatten. Want de liefde vloeit wel eens door. En omdat je meer vuur als licht hebt. En dan ga je hart voorbij praten. En dan kom je thuis en dan krijg je een klap op je mond. Dan zeg je, wat heb ik toch gezegd? Wat heb ik toch gezegd? Hm? Ja. Dus Apollos zou zonder te rechts. Kijk, er was nog. Daar functioneerde het ambt aller gelovigen nog in die tijd. Het heeft bijna nu totaal geen functie meer. Omdat de kerk weer hiërarchisch is geworden. Hè? Ik ben voor een. Kijk, hier heb je zeg maar een evangelische club en dan. Dan lezen ze een stukje en de hele kerkdienst, ja het is heel geen kerkdienst, hè, want die zeggen ja, één man kan het niet alleen doen en dan hebben ze er de getuigenissen, de een vertelt dat en de ander had een ziek been en de ander had een ziek bed en die had een zere vinger en die een zere teen en dan vertellen ze allemaal hoe dat beter geworden is. Maar ja, dat heeft niks meer met een kerkdienst te maken dus. Een kerkdienst, daar moet de prediking centraal staan. Er moet gepreekt worden, onder de preek mag er niet gepraat worden. He, er mogen geen mensen lopen heen en weer, dan moet er eerbied zijn. Eerbied. Maar, en daar getuigt de schrift van, er waren in die tijd geoefende kinderen gods. Die stapten naar zijn dominee toe. He? Als die dominee, als er wat in de prediking gemist werd, dan stapte ze naar zijn dominee toe. Kijk, waarom staat hier nou niet wat ze gezegd hebben? Omdat Apollos niet zozeer dwalingen verkondigde. Hij verkondigde geen dwaling. Hij zei het voorwerpelijk allemaal juist en bijbels. Nou, dat is groot hoor. Ik hou liever van een voorwerpelijk juiste prediking, een bijbelse prediking, als dat ze bevindelijk een scheve schaatsrij. Ja. Ja, je komt van het een en het ander, maar ik moet het wel allemaal zeggen. Geliefde, want een voorwerpelijke prediking kan door God nog gebruikt worden tot je zaligheid. Maar niet een valse bevinding. Die gebruikt God niet. Die wordt door de Heer nooit aangewend tot je zaligheid. Dus als je nog ergens een voorwerpelijk bijbelse prediking kan opluisteren, daar kun je rustig onder gaan zitten hoor. Daar kun je rustig onder gaan zitten. Maar, vergeet nooit wat ik hier nu predik. Aquila en Priscilla. Die gingen naar die dominee, die namen hem apart. Niet openbaar, omdat hij geen dwaling leerde. Maar die namen hem apart en dan zeg ik, beste Apollos, Je hebt meer vuur dan licht. Want de Heere werkt zus en zus en zo. Er is een eerste bekering en er is een tweede bekering. En dan moet je nog leren, Apollos, om het kostelijke van het snode te onderscheiden. He, want anders dan bestaat het gevaar dat je met jouw prediking, die voorwerpelijk wel juist is, zielen in de bloemhoven jaagt tot een eeuwige verderf. Dat hebben ze gezegd. He. Dat hebben ze gezegd. Dus die Apollos die moest iets terugschakelen. He, van 4 naar 3, van 3 naar 2, van 2 naar 1. Want hij praatte zijn hart voorbij. Was wel machtig in de schriften. Maar geliefde, dat was die rijke jongeling ook. Ja hoor. Hij kon die geboden des Heren kon die allemaal uitklaren. En ook nog wat hij eraan gedaan had. Nou was die Apollos geen rijke jongeling. Was een bekeerde jongen. Maar hij werd nader onderwezen. En opmerkelijk, hè, opmerkelijk. Aquila en Priscilla waren man en vrouw. Hè? Dus vrouwen hebben absoluut een plaats in de gemeente. Ik pleit hier niet voor het vrouwenambt, want dat is goddeloos, dat is van de duivel. Maar je moet niet denken dat een bekeerde vrouw geen werking, geen functie heeft in de gemeente. Absoluut wel waar. Die mogen dominees, die mogen naar dominees lopen. Dat deed die oude tante Lena. Niet openbaar. Ze ging niet voor in de kerk staan en zeggen: nou zal ik eens even preken. Nee. He? Maar daar kwamen dominees bij haar op bezoek en die zei ze: de messcherpe waarheid als nodig was. Ja, absoluut. Ik heb ze tegen studenten van de gereformeerde gemeente horen zeggen: ga toch alsjeblieft terug naar je moeder, want je weet niet wie God is. En die worden toegelaten door het curatorium van de gereformeerde gemeente. Ja, dat is echt de absolute waarheid wat ik hier sta te vertellen, hoor. En dan kan je nog man en paard noemen. Nou, dan ben ik vanavond nog niet klaar, want dat is een waslijst van hier te Gunter. Dominees in onze dagen, je mag blij wezen dat ze de eerste bekering kennen, maar de meesten kennen de eerste bekering nog geen eens. Laat staan de tweede. En de tweede bekering is noodzakelijk om het woord te preken. Absoluut noodzakelijk. Jona was niet bekwaam om de oordeelsprediking in Nineveh te prediken. Nou. Moest overboord. Hij moest worden wat? Koperige zegt dat zo kostelijk. Ja, het is geen kostelijk woord, maar ik vind het wel kostelijk uitspraak. Dan lag hij als een uitbraaksel der hel op dat strand. En toen was hij geschikt. Tussen aanhalingstekens geschikt. Bekwaam gemaakt om het woord in Nineveh onder die goddeloze heidenen. Hij moest eerst zelf een goddeloze heiden worden. Ja. Paulus zegt, ik moet de Joden een Jood worden, de Grieken een Griek. En de heiden tot een heiden. De Indianen tot de Indianen. Ja. Niet om met hun zonde te participeren. Absoluut niet. Maar om juist te prediken, de rechten, de gerechtigheid van Christus. Dus ook nog een keer, van God geleerde vrouwen kunnen in de gemeente van Christus een belangrijke roeping vervullen. Dat staat in het kader van het ambt aller gelovigen. Het ambt aller gelovigen. Er zijn vrouwen niet van uitgesloten. Godvrezende vrouwen zijn daar niet van uitgesloten. Nee. Wel niet in het openbaar, maar in het verborgen. Zoals we ook hier zien bij Priscilla en Ab. Priscilla was er ook bij. Die ook Apollos nader heeft onderwezen in de leer en de bevinding der zaligheid. Ja, sommigen zeggen, en dat heb van de week weer in die Bilderberger krant gestaan, die zichzelf het Reformatorisch Dagblad noemt. En er staan dan dominees in die zeggen, ja, Calvijn heeft bijna geen bevinding gepreekt. Nou, ik heb nog nooit zulke lariekoek gehoord. Je moet de preken eens lezen van Calvijn over de rechtvaardigmaking. Dus een en al bevinding. En daar preekt Calvijn vanuit zijn eigen bevinding. Op grond van de schrift. En als je daar de bevinding niet inleest, dan ben je een blind paard. Want dat is een en al bevinding. Er zijn, ik weet niet hoeveel preken van Calvijn verbrand omdat ze te bevindelijk waren. Dan zeggen ze, ja, Calvijn had het nooit over zijn eigen bekering. leugenleer. Nou keek Calvijn niet. Hij had het altijd over zijn bevinding. Maar hij verborg zijn eigen in de schriften. Nee, daar moet ik niks van hebben. Hoor. Van die, hoe heet die dominee ook alweer? Ik kan nou niet even op zijn naam komen. Die is afgestudeerd op Calvijn. Maar Calvijn die zou zeggen, man, ik degradeer je. Omdat je niet de waarheid spreekt. He, dus dat vinden ze blijkbaar fijn. Hè? Heel fijn dat Calvijn naar hun gevoelens niet over de bevinding preekt. Want ze zeggen, ja, Calvijn had het nou altijd maar over het woord. Alsof het woord niet bevindelijk is. Dat zijn van mijn huichelaars. He, dat zijn van mijn, die doen Calvijn in de, dat is het vacuüm verpakte christendom. He, die doen Calvijn. Ik heb wel eens gezien, ik had een vriend die had een forellenkwekerij. En dan deden die forellen door zijn machine heen. En dan kwamen ze eruit in zo'n vacuüm verpakt plastic. Dat hebben ze met Calvijn gedaan. Vacuüm verpakt. Maar dat is niet de Calvijn die God gesteld heeft om de reformatie gestalte te geven. Dat is niet die Calvijnen die vandaag was er. Het Calvijnjaar, dat is allemaal één stuk afgoderij. Calvijn die zou daar de vloek over uitspreken. En zoals ik heb vorige keer gezegd. Hè, de Lutheranen hebben Luther belachelijk gemaakt. De Kolbruggianen hebben Kolbrugge belachelijk gemaakt. En de Calvinisten hebben Calvijn belachelijk gemaakt. Dat is absoluut de waarheid. Maar als je echt dat geestelijke leven mag kennen. Als je ziel gered is. En opnieuw. Alles opnieuw gered is. De pniel. Dan laat je eigen zulke onzin nooit meer aanpraten. Zoals die. Hoe heet die dominee? Nou, het gaat me niet om die naam, maar dat wordt gedaan. Lees die krant maar van de week, daar staat die in hoor. Calvijn die zou de bevinding helemaal laten leggen. En dan zeggen ze, ja het woord. Maar het woord zonder bevinding, dat is Donald Duck. Dat is het woord niet meer. God werkt alleen maar bevindelijk door het geloof. Door de Heilige Geest. De Heilige Geest werkt alleen maar bevinding. Ja, dus dat is, geloof is een en al bevinding. Dat is een en al bevinding. Want dat is kennis, toestemmen en vertrouwen, dat is een en al. Dat is 100% bevinding. Dat is geloofsbevinding hoor. Geen bevinding buiten Christus. Christus is een en al bevinding. Want het leven is bevinding. Anders ben je dood. De dood is geen bevinding. Dus dat hebben we dan ook ontmaskerd. Mijn geliefde, nog even doorgaan op Apollos, Priscilla en Aquila, die Apollos nader hebben onderwezen in de leer en de bevinding der zaligheid. Dat was noodzakelijk, hebben we gezegd, omdat leraars alleen leraars kunnen zijn die bekwaam gemaakt zijn om anderen te onderwijzen, te versterken, te vermanen en te bestraffen. Ja. Nou, we zullen er eerst maar eens van zingen. Psalm 32. Moet even opzoeken. Wat vers dat is. Even kijken hoor. Ja, vers 4, Psalm 32, daarvan het vierde vers. Gij zijt mijn Heer, een schuilplaats in gevaren. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. Gij omringt me daar, gij mij in ruimte zet, stelt. Met blij gezang, dat mijn verlossing meldt. Mijn leer zal u, o mens, naar het recht doen handelen. En wijzen u de weg, die gij zult wandelen. Ik zal u trouw verzellen met mijn raad. Terwijl mijn oog op u gevestigd staat. Psalm 32, het vierde zangvers.
Gij zijt mijn Heer, ter schuilplaats in geur.
Gods knechten hebben doorlopende onderwijzing des geestes nodig. Want anders gaan we dwalen. Maar geliefde, we zijn niet alleen geroepen om te vertellen wat God gedaan heeft aan de ziel tot onze rechtvaardigmaking. Maar ook, en daar getuigt hier ook de psalmist van, ook om te vertellen en te getuigen wat God doet en in Christus gedaan heeft ten aanzien van het leven der heiligmaking. En ik heb u al gezegd dat het protestantisme weer de wet door een achterdeur naar binnen heeft gehaald om met regels en richtlijnen hun leven te regelen, terwijl de grond en de bron voor het leven, de dankbaarheid, ook Christus is en niet de wet. De wet is niet het voorwerp des geloofs in het leven, de dankbaarheid, dat is Christus alleen, want de wet is niet door het geloof. Nee, de wet zegt doe dat en Christus zegt ik geef het u. Dus de wet is niet door het geloof. Gods kinderen worden niet naar de wet gemeten, maar naar het evangelie. U zegt, verklaar dat eens nader. Nou, toen Petrus in Antiochië met de Joden veinsde, toen werd hij niet bestraft omdat hij niet recht wandelde naar de wet, naar Gods geboden. Nee, Paulus bestrafte hem om, hij zegt, gij wandelt niet recht naar het evangelie. Nou, het geloof, geliefde, is nooit in strijd met de wet. En omdat dat zo is, is de wet geen toetssteen meer voor de gelovigen.
Nee. Nee.
De wet is geen toetssteen voor het geloof. Dat is het evangelie. Want zij worden niet door de wet geoordeeld, maar naar het evangelie. Paulus zegt in Romeinen 2, want zoveel als er zonder de wet gezondigd hebben, zullen ook zonder de wet verloren gaan. En zoveel als er onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden. Dus degenen die onder de wet zijn, worden door de wet geoordeeld. Maar degenen die onder de genade zijn, worden door de genade geoordeeld.
Vat je dat?
In het koninkrijk waarin je je eigen bevindt, word je geoordeeld. En Gods kinderen bevinden zich in het koninkrijk van Christus en daar heerst de genade, niet de wet. De wet is de gelovigen niet gezegd, maar de ongelovigen. En Gods kinderen verkeren onder de genade en zullen door het evangelie geoordeeld worden uit louter genade. Ja. Dus als de wet de gelovige wordt gezet in het stuk der heiligmaking, is dat een volstrekt Roomse religie. Want met al die vlaggen van liefde en genade, waarmee het doen der wet gedekt wordt, zoekt men toch een aanvullende gerechtigheid. Naast de gerechtigheid van Christus. Ja, je kunt het 1000 keer ontkennen, maar dat is waarachtig waar. Wet, evangelie, wet, dat is een aanvullende gerechtigheid, naast de gerechtigheid van Christus. Want zodra de wet ter hand genomen wordt, geliefd in het stuk der heiligmaking, ofwel in het leven der dankbaarheid, is dat de grootste ondankbaarheid jegens Christus. Want daaruit blijkt dat je aan Christus niet genoeg hebt. In het leven der dankbaarheid. Christus is volkomen zaligmaker in het stuk der verlossing. Maar hij is ook volkomen zaligmaker in het stuk der dankbaarheid. We hebben niet alleen een biddende, maar ook een dankende hoge priester. Daar mag Gods volk het van hebben, hoor. Gods ware volk. En van de neonomiaanse theologie, regel, wet, evangelie, wet, dat zijn de huidige kerken zwanger van. Zwanger. En ook het gros voorgangers is zwanger van het zuurdecem van de wettische heiligmaking. Ja, moet je Kolbrugge en Huntington maar eens lezen. Ja, dan snap je het nog niet, want het is geen begripsleer. Je moet het eerst van God geleerd hebben. En dan vind je dat terug wat die mannen hebben gepredikt. Huntington noemt die protestantse regel, wet, evangelie, wet, dat noemt hij een oudwijfse regel. Een oudwijfse regel. Omdat het niet bijbels is, het is wettisch. Ja, dan krijg je een soort aan de slag evangelie. Ja. De huidige preekstoelen zijn bijkans allemaal neonomiaanse rammelkasten. Dat zou Huntington zeggen hoor, als hij dat allemaal aan moest horen, dan zou hij zeggen dat zijn allemaal neonomiaanse rammelkasten geworden. Waarop wet en evangelie gemengd worden tot een aan de slag evangelie. He? Oh mens, dat zit er zo in gebakken. He? Wij zullen de Heere dienen, zegt het volk. Maar Samuel zegt, gij zult de Heere niet kunnen dienen. Want hij is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En zijn leven te geven tot de rantsoen voor velen. Dus geliefde, al die leraars en kerken die de wet stellen als regel der dankbaarheid, die hoereren met Mozes en die maken van het evangelie een nieuwe wet. Dat is de grootste ondankbaarheid. Dat is een teken dat je niet uit de bron leeft. Dat is een teken dat je niet leeft van een doorgaande vergeving der zonde. Want dan is de mens wat geworden. Die hebt de wet ter hand genomen. En die is bezig om die te doen. Nou, vergeet het maar. Toch zijn Gods kinderen niet tegen de wet. Nou, absoluut niet. Hoor. Maar zij lopen niet in het pad van Gods geboden doordat zij de wet aangrijpen tot hun levensregel. Dat is helemaal niet mogelijk, mensen. Want die dat doen, doen de wet in het geheel niet. Ja. Weet je wanneer je de wet doet, als je de wet niet doet? Ja, u zegt dat is ook adekadaber. Ja, kan het ook niet helpen, daar kan het verstand niet in komen. De wet doen, de wet bij eigen machten, eigenhandig aangrijpen, de wet doen in het stuk de dankbaarheid, dat is de zonde doen. U zegt, is de wet aan zonde? Nee, dat ben jij, dat ben ik. Onze daden zijn zonde. Dus ook ons doen van de wet is zonde. Die rijke jongeling. Dat is één brok ongerechtigheid. Ja. Nou veroordelen we niet een uitwendige wandel naar Gods geboden. Dat hoor je mij niet zeggen. Dat hoor je mij niet zeggen. Maar de wet kijkt dieper dan je jasje. De wet kijkt erachter. Hoe je gezindheid is. Ja. En als die daar niet vindt. De gerechtigheid van Christus, daar gaat hij weer vloeken en donderen. Denk erom. De wet laat zich niet beetnemen met een aan de slag evangelie. No. Maar nochtans, Gods kinderen zijn niet tegen de wet. Hè? David zegt, hoe lief heb ik uw wet. Zij is mijn betrachting de ganse dag. Maar dan moet je eens lezen wat er in de grondtaal staat voor het woord wet. Daar staat het offer van Christus. Kijk, als je die Bijbel biblicistisch leest, en dat is in de nadere reformatie al begonnen, geliefde. En dan denken ze, ja, maar dat ken je niet zonder die wet. Dat kent toch niet zonder die wet, dat is een goddeloos leven. Oh,
Oh, dus uit Christus leven is een goddeloos leven. Dat zeg je er eigenlijk mee.
Ja. Gods kinderen zijn niet tegen de wet. Maar Gods kinderen wandelen in het pad van Gods geboden, omdat zij door de geest Gods geleid worden op de smalle weg des levens. En de smalle weg is de weg der genade. En de genade doet het geheel en alleen, zonder de wet. Het evangelie heeft de wet niet nodig om Gods kinderen godzalig te doen leven. Anders zou het evangelie niet volkomen zijn. Anders zou Christus maar tekort zijn. Anders zou Christus te beperkt zijn. In het leven der dankbaarheid is Christus koning. En hij regeert de zijnde niet met regels en richtlijnen, maar met zijn genade. En als dat niet zo zou zijn, zo geliefde, dan zou de genade niet genoeg zijn. En dan zou Christus te vergeefs gestorven zijn. Dan zou Paulus niet genoeg hebben aan Gods genade toen hij daar de Heere driemaal bad om van die slaande engel des duivels verlost te worden. Toen zegt de Heere niet dat hem... Ja, dan moet je de wet erbij nemen om die zonde, om die duivel te overwinnen. Heeft hij dat gezegd?
Nee. Hij zegt, mijn genade is u genoeg. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En hij nam die duivel niet weg. Paulus moest het met Gods genade alleen doen. Met Christus alleen.
Dat is genoeg, hoor. Dat is genoeg, hè?
Ja. Dat is de enige troost. Beide in leven en sterven. Ondanks alles. Ondanks alles. Ondanks die slaande duivel. Ondanks die slaande duivel. Ja. Mijn genade is u genoeg. En geliefde, als dat kracht in je leven gedaan hebt. Dan kan je moeilijk meer betoverd worden. Ja, ik zeg niet dat het niet kennen. Want oh. Als we maar iets zelfvertrouwen krijgen, dan ga je alweer. Dan ga je. Ja. Maar Paulus en de andere apostelen ook, die werden laag bij de grond gehouden. Ja, krijg je wel eens een vloekende duivel in huis. Laag bij de grond. Opdat, zegt Paulus, ik mij niet zou verheffen door de uitnemende openbaring die me geschonken is geworden. We zijn er niet mee vertrouwd. Maar hij werd van die duivelse engel niet verlost. Hij moest het met Gods genade alleen doen. En dat was hem genoeg. He, omdat God gezegd had, mijn genade is u genoeg. Dus wat God zegt, dat is bepalend. Dat is alles bepalend, alles omvattend. Dus geliefd, het zijn leervervalsers die Mozes naast Christus plaatsen om naast Christus nog een wet te voegen, he, om het leven te regelen. Dat is een valse, roomse, doorzuurde religie. Die stinkt aan alle kanten. En die mensen stinken ook. Ja, dat zal ik je vertellen, die mensen stinken ook. En die hebben allemaal zo'n drijversgeest. Zo'n drijversgeest. En dan moet je eigenlijk in de hana's persen. Maar dat is niet het leven der genade. Dat laat zich niet vangen in hana's. Niet in wetten en regels. Nee. Als de oude mens gestorven is, dan is ook de wet op die oude mens niet meer van kracht. En over die nieuwe mens in Christus heeft de wet geen zeggenschap. Ja, als het je nieuwe in je oren klinkt, nou dan... Dan is het maar nieuw. Hè? Gods woord is nieuw. Elke morgen nieuw. Hè? U zegt, heb ik nog nooit gehoord? Nou, dan hoor ik nou. Dan hoor ik nou. Hè? Je bent nog in de tijd. Hè? Dus beschouw het als een openbaring. Want het woord is een openbaring. Christus is een volkomen zaligmaker, geliefde. Zowel ten aanzien van de rechtvaardigmaking als ten aanzien van de heiligmaking. En als de oude mens gestorven is, dan is de wet op die oude mens niet meer van kracht. Want de wet heeft over een lijk niks meer te zeggen. Wat kan een wet nou van een lijk eisen? He? Doe ook nog een beste, zet ook nog je beste beentje voor. He? Doet de wet dat? Gaat hij over de begraafplaats en zegt van nou, kom er eens uit. Nee. Er vindt in de huidige kerkelijke kring een vreselijke vermenging plaats, geliefde, tussen het werkverbond en het genadeverbond. Tussen de wet en het evangelie, tussen Mozes en Christus. Ja. En dan moet je een tweede bekering kennen, om dat zuiver door de geest te onderscheiden. Weet je wat Luther zegt, als je het onderscheid kent tussen wet en evangelie, krijg je een doktersbul. Tussen vlees en geest. Tussen Mozes en Christus.
Ja.
Want als we de wet erbij nemen in het stuk de dankbaarheid, geliefde, dan kan ik u op grond van de schrift verzekeren dat u niet meer leeft uit de bron. Ken ook niet. Maar dat u met de Galatiërs van beleert. Want er is niks nieuws onder de zon. Die Galatiërs, hè, die bekeerde Galatiërs, die waren teruggekeerd tot de eerste man. En die hoereerden met Mozes. Die hoereerden met die oude mens onder de wet. Met die oude mens die onder de dienstbaarheid verkeert. Van raak niet en smaak niet en roe niet aan. Dat is de kerk van vandaag. Maar wie heeft u betoverd, zegt Paulus. Paulus zegt door de inspiratie des geestes. In Galaten 2 vers 18. Want indien ik hetgeen ik afgebroken heb, dat wederom opbouw. Zo stel ik mezelf tot een overtreder. Ja, het is geen wiskunde. Het is geen wiskunde. Paulus wil zeggen, als ik nu leer dat het leven der dankbaarheid alleen maar mogelijk is als we aan de wet gestorven zijn. Hij zegt, dan maak ik mijzelf tot een overtreder als ik opnieuw die wet ter hand zou nemen om een heiligmaking gestalte te geven na ontvangen genade. De wet doen is de zonde doen. Niet omdat de wet zonde is, maar omdat de wet ons doen als zonde veroordeelt. De wet doen uit dankbaarheid is dus een overtreding. En zulk een doet dankbaarheid zal de wet nooit als een deugdelijke munt aanvaarden. Zodra men tracht de heiligmaking gestalte te geven met de wet, als regel des levens, dan roeien we gelijk op met Rome. En Rome leeft niet uit Christus. Rome leert niet dat de mens door de werken kan zalig worden, maar dat de mens na ontvangen genade zijn zaligheid verder moet voltooien met goede werken. Kijk, daar heb je het, aanvullende gerechtigheid. Dat is een verdoemelijke leer. Daar kom je mee om. En hetzelfde gebeurt, zij het op een vromere manier, als we Galaten 2 vers 19, ik ben door de wet gestorven, vleeselijk verstaan. Zodat de mens die aan de wet gestorven is, nu goden kan leven door de wet te gaan doen. Nou, dat is een misvatting, geliefde. En dat is een zuurdeesem waarmee kerkelijk Nederland tot ver buiten haar grenzen verzuurd is. Goden leven slaat in Galaten 2 vers 19 niet op de heiligmaking, maar op de levendmaking. Want in de grondtekst, ik heb het u al gezegd, staat er goden levend gemaakt zijn. Dus ons doen der wet behoort na ontvangen genade vergoed tot het verleden. Want mijn doen der wet maakt mij tot een overtreder. En de wet kijkt niet alleen naar de uitwendige daden, maar doorzoekt het binnenste schuilhoeken van het hart. Want de wet is geestelijk. En dat had een apostel Paulus geleerd. Ja. Dan roept hij het uit, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. De hoogste stand in de heiligmaking. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Verder komt Gods volk niet. Want de beste werken zijn met zonde bevlekt. Wat zijn ze dan? Verdoemelijk. Ja. Gods volk ziet van zichzelf geen goede werken. Nee. Nee, als je ze ziet, ik zei pas nog tegen een vrouw, als je ze ziet, dan zijn ze al verrot. Gods volk in een rechte gestalte is zowel in het stuk van de rechtvaardigmaking als in het leven der heiligmaking volstrekt lijdelijk ten aanzien van de wet. Ja, was het maar zo, dan leefde je recht. Omdat in het koninkrijk van Christus een andere wet geldt dan de wet der zeden. Een wet die boven de wet der zeden uitstijgt, namelijk de wet van Christus. De geboden van Christus. En de geboden van Christus zijn niet de 10 geboden. Dat is ook een vreselijke misvatting in onze dagen. Want de geboden van Christus zijn de nieuwe geboden die gedrenkt zijn in de liefde. Zal ik er eens een noemen? Het elkander hartelijk lief uit de reinheid. Dat is het nieuwe gebod van Christus. En ook de evangelieverkondiging. Ga dan heen. Onderwijst alle volken. Dat is een gebod van Christus. Dat leert de wet niet, hoor. Dat leert de wet de 10 geboden niet. En ook de sacramenten zijn instellingen en geboden van Christus. De heilige doop, het heilig avondmaal. Die moeten zuiver worden onderhouden in de Nieuwtestamentische kerk. Maar geliefde, de wet der zeden heeft niet afgedaan. Nee, wij doen de wet niet teniet, zegt Paulus, maar wij bevestigen de wet. Maar niet door de wet ter hand te nemen. Nee, door uit Christus te leven. Door uit Christus te leven. Daardoor, daarom, wandelt Gods volk in het pad van Gods geboden. Daarom. Niet omdat ze met aangezicht naar de wet staan. Absoluut niet. Omdat ze uit Christus leven. En ze willen tegenwoordig beweren dat dat een antinomiaans leven is. Als je uit Christus leeft en niet meer uit de wet, dan ben je een antinomiaan. Dat hebben ze ook Kolbrugge verweten. Maar dat zijn de neonomianen. En de neonomianen, dat zijn antinomianen, omdat zij de wet teniet doen als wet. Want de wet is de bediening des doods. En als je van de bediening des doods een aan de slagregel maakt. Ja. Kijk, als de wet je een dodelijke injectie geeft, als die wet die oude mens een dodelijke injectie geeft en die oude mens die sterft, kun je dan nog tegen die zo'n lijk zeggen, nou, doe nou eens je best. Ga nou eens God dienen. Ken dat? Want de nieuwe mens, die zegt, ik leef toch niet meer ik. Maar Christus leeft in mij. Is Christus tekort? Ben je niet dan... Kolbrugge had geleerd om met het lam tevreden te zijn. Paulus had geleerd om met Gods genade alleen tevreden te zijn. Mijn genade is u genoeg. En als hij de wet erbij neemt, dan bewijst hij dat de genade niet voldoet. Dan leef je niet van genade. Dan weet je niet wat vrije genade is. Kijk, de wet der zeden heeft niet afgedaan. Wij doen de wet niet teniet, maar wij bevestigen die door het geloof. En dat is geen geloofsactiviteit met behulp van de wet. Maar omdat Gods kinderen uit Christus leven, wordt de wet bevestigd door de liefde waardoor het geloof werkt. En daarom heet het, de liefde is de vervulling der wet. Kijk, het misverstaan der wet komt hier vandaan dat men de zaken niet doorleefd heeft. En dan ga je de Bijbel biblicistisch leven, dan ga je het woord hanteren. Nou, dat zijn de gevaarlijkste leraars die er zijn. Die biblicisten. Want die lezen daar de geestelijkheid niet in, omdat ze die niet beleefd hebben. Dus als je van een pniel kwaakt, terwijl je nog amper een bettel kent, waar ben je ermee bezig? Paulus zegt, die nieuwelingen die vallen in een oordeel des duivels. Hij zegt, geen nieuwelingen in het ambt, zegt hij. Daar bedoelt hij mee, geen nieuwelingen in de genade. Opdat ze niet in een oordeel des duivels vallen. Want dan ga je de mensen misleiden. Dan moet je eerst door de plankenvloer van je bekering zijn gezet. Dat is echt absoluut noodzakelijk. Anders zegt Christus tegen Petrus, dan kan je broeders niet versterken, man. Dan jaag je het bos in van doe dat. Hè? Doe dit en doe dat. Hij zegt, maar dan kan je mij niet meer behagen, jongen. Nee. Het kan alleen maar als je vervuld bent van de liefde Gods. Hè? De liefde, want dan krijg je een andere drijfveer als de wet. Hè? De liefde van Christus dringt ons. Dat wordt dan je drijfveer. Hè? Om wat? Om die heerlijkheid van Christus uit te stallen en om de wet te preken. Als regel der verdoemenis. Meer is de wet niet. Ja. Ik ben door de wet der wet gestorven, hè, maar dat is. Maar ook is de verdeeldheid gezaaid op het erf der kerk en zelf tussen Gods kinderen onderling, omdat vele leraars Israëls, hè, dat zei de Heer Jezus tegen Nicodemus, zijt gij een leraar Israëls en verstaat deze dingen niet? Wat zou de Heer Jezus nou vandaag moeten zeggen tegen dat hele leger neonomiaanse predikanten? Zijt gij een leraar Israëls en weet deze dingen niet? Omdat ze op een biblicistische wijze lezen en preken. Ja. Daar is alle geestelijkheid uit. Kijk, als Paulus zegt in Romeinen 2 vers 13, want de hoorders der wet zijn niet rechtvaardig voor God, maar de daders der wet zullen gerechtvaardigd worden. Dan lijkt hij in strijd te spreken met de woorden uit Romeinen 3 vers 20, want de Heilige Geest, waar de Heilige Geest bij monden van Paulus leert, daarom zal uit de werken de wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem, want door de wet is de kennis der zonde. Zie je, dat lijkt tegenstrijdig. Paulus zegt, want de hoorders der wet zijn niet rechtvaardig, maar de daders der wet. Dat zegt hij toch, hè? Lees het maar, Romeinen 2 vers 13. En in Romeinen 3 vers 20 zegt hij, daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem, want door de wet is de kennis der zonde. Status. Dan zeg je, dat is toch dat. De ene keer zegt hij, de daders der wet. En de andere keer zegt hij, ja, maar die daders der wet, die worden niet gerechtvaardigd. Het is allebei volkomen waar wat Paulus zegt. In deze twee teksten. En het is gans niet met elkaar in tegenstrijd. Hè? Maar het komt erop aan. Wat Filippus tot de kameling zei. Verstaat gij ook hetgeen geleest? Daar komt het nou op aan. Paulus zegt, ik spreek tot degene die de wet verstaan. In Romeinen 2 vers 13, als Paulus zegt dat de daders der wet gerechtvaardigd zullen worden, dan spreekt hij krachtens de wet. En in Romeinen 3 vers 20, als hij zegt, maar niet de daders der wet zullen gerechtvaardigd worden, nee, dan spreekt hij krachtens het evangelie. Ja. Ja, het is maar voor de verstaande. Door het doen der wet zal niemand gerechtvaardigd worden, hoewel het overeind blijft staan dat de daders der wet gerechtvaardigd zullen worden, als zij volkomen gehoorzaamheid aan de wet voldoen. Zo spreekt Paulus, dan spreekt hij krachtens de wet. Maar als die krachtens het evangelie spreekt, door welke wij alleen zalig kunnen worden, dan zegt hij, je kan alleen zalig worden zonder de werken der wet, uit vrije, soevereine genade. En als die krachtens de wet spreekt, dan zegt hij, alleen de daders der wet zullen gerechtvaardigd worden. Als is uw gerechtigheid, dan moet uw gerechtigheid overvloediger zijn dan de gerechtigheid van de farizeeën, zegt Christus. Volkomen aan de wet voldoen. Ja, want de wet zegt, doe dat en gij zult leven. Daar verbindt de wet een belofte aan. Doe dat en gij zult leven. En in dat kader zegt Paulus, alleen de daders der wet, daar bedoelt hij mee, die daders die volkomen aan de wet voldoen, die zullen gerechtvaardigd worden. En wie is dat? Wie is dat? Christus. Christus. Dat was de dader der wet. Die volkomen gerechtigheid heb verworven door zijn volkomen gehoorzaamheid aan de wil Gods. Want dat is de wet, dat is de wil Gods. Hè? Maar nou is de wil Gods in Christus. Klinkt niet meer, doe dat. Nee. Dit is de wil Gods dat gij in Christus gelooft en elkander lief hebt. Dat is de wil Gods. Ja? Dus door het doen der wet zal niemand gerechtvaardigd worden voor God. Hè? Maar dat is nu juist, geliefde, een onmogelijkheid voor de gevallen mens. Die zit, als hij in dat dilemma wordt getrokken, gesteld, geliefde, hè, tussen wat Paulus zegt krachtens de wet en wat Paulus zegt krachtens het evangelie, dan ontstaat er een strijd op leven en dood. Want dat vlees wil doen, en de geest, het evangelie, zegt, kijk, het evangelie geeft wat de wet eist. En het vlees wil dat niet accepteren, want het vlees wil niet van genade leven. Het vlees onderwerpt zich de wet Gods niet, kan ook niet, maar het vlees wil ook niet van genade leven. Dus dan ontstaat er een strijd, dan kom je in de onmogelijkheid terecht. Omdat je die twee nooit met elkaar kunt verbinden. Nee. Die oude mens, geliefde, die moet dus, wat Paulus zegt, krachtens de wet, die daders de wet, die zullen gerechtvaardigd worden, daar gaat hij onder verloren. Want hij voldoet er niet aan. Hij voldoet er niet aan. Ik heb het wel geprobeerd. Maar het is me alles uit handen geslagen. De wet zei bij elke daad, vervloekt, verdoemd. Het is niet volkomen. Kijk, daarom miste die rijke jongeling de bediening des doods. Hij nam de wet ter hand, nog niet eens in het leven der heiligmaking, want dat kende hij niet, want hij was niet gerechtvaardigd. Maar hij had de wet als een doeregel genomen voor zijn leven en hij was daar aardig in gevorderd. Dat zegt hij zelf, ik heb al die geboden onderhouden van de jeugd ervan. En als de wet geestelijk wordt, dan had hij verstaan in zijn leven. Dat is nog gebeurd, want hij ging bedroefd heen uit vijandschap. Maar als de wet geestelijk geworden was in zijn leven, dan had hij met Paulus gezegd, in mijn eertijds, toen ik al de geboden onderhield, toen leefde ik gans zonder de wet. Dat deed Paulus ook. En hij dacht dat het vervolgen van de kinderen gods, dat een Gode welbehagelijke dienst was. Hè, omdat hij de wet als maatlat nam. Hij zegt, toen leefde ik gans zonder de wet. Maar geliefde, dat geldt ook in het leven der heiligmaking. Als je de wet als maatlat erbij neemt, als regel des levens, dan leef je gans zonder de wet. Dan ben je wetloos. Dan ben je een antinomiaan. Dan ben je een antinomiaan. U zegt, wat is dan het leven der heiligmaking? Gans van de wet af te zien en op Christus te zien. Dat is het. Het is niet de wet en Christus. Ik heb het hier al zoveel keer gezegd. Maar het nog een keer te zeggen is me niet verdrietig. Het is de wet in Christus. Die wet ligt onder dat verzoendeksel met bloed besprengd. Er komt geen mens bij hem te pas. Je hoeft geen verstand te hebben voor goed en kwaad als je Christus mag kennen. Ja, dan heb je het wel geleerd door de ontdekkende werking van de geest. En daarom zegt Kolbrugge, als u van Christus bent, bekommer je eigen niet over goed en kwaad, bekommer je eigen niet over de heiligmaking, want daar staat Christus garant voor. Zie je dat ik nou bewezen heb, dat al die regel des levens mensen niet uit Christus leven, en er was niks achter. Als je uit Christus mag leven, uit die bron der zaligheid, dat is zowel een bron tegen de zonde van het huis van David, als een bron van heiligmaking in het leven der dankbaarheid. Het is dezelfde bron hoor. Het is dezelfde bron. Ik heb je al gezegd, tegenwoordig moet je met één oog naar Mozes kijken, met ander oog naar Christus. Je wordt er ongeneeslijk scheel van. Je moet maar eens proberen. Hè? Met dat oog die de linkerkant op en met je rechteroog de rechterkant op. Moet je eens proberen, moet je volk, moet je volhouden. Dan zegt de dochter, daar heb ik geen bril meer voor. Dat is een ongeneeslijke ziekte. Dus geliefde, dan moet je afgesneden worden. Afgesneden worden van die oude wortel, want dan heb je nog een wortel in de wet. Dan moet je van afgesneden worden. God hebben lam besteld, omdat er niemand was die het recht der wet kon vervullen. En omdat er niemand is, geliefde, die met zijn eigen heiligmaking voor God kan bestaan. U zegt, maar er staat toch in het woord, zonder de heiligmaking kan niemand de Heere zien. Ja, dan maken ze tegenwoordig, hebben ze dat woordje de weg genoemd. Want dan zeggen ze, zonder heiligmaking kan niemand de Heere zien, maar er staat niet in het woord. Hoor. Staat niet in het woord. Daar staat in het woord, zonder de heiligmaking kan niemand de Heere zien. Dus daar wordt een bepaalde heiligmaking mee bedoeld. Welke dan? De heiligmaking van Christus. Zonder de heiligmaking van Christus kan niemand de Heere zien. En dat is dat volk dat door de eerste bekering is gezakt, geliefde, om Christus als hun heiligmaking, als hun rechtvaardigmaking, als hun volkomen verlossing over te houden. En niemand anders zagen zij dan de Heere Jezus alleen. Toen moest Mozes en Elia verdwijnen. Geen regels en wetten, omdat die in Christus verheerlijk zijn geworden. De Heer zegt tegen Mozes, nou leg je die wet in die ark, want het is in jouw handen niet meer vertrouwd. Je slaat die wet aan stukken. En nou leg je die wet in die ark, want ik heb een lam besteld. Die een volkomen gerechtigheid teweeg zal brengen. En als je aan die gerechtigheid niet genoeg hebt, ook in het stuk de dankbaarheid, dan leef je niet uit de bron. Dan leef je niet van genade. Want die bron is genoegzaam. Zijn genade is genoeg om je in het pad van Gods geboden te laten wandelen. Maar niet met je gezicht op de wet gericht. En ze zagen niemand anders als Christus alleen. Dat is in onze dagen te goedkoop. Dan zeggen ze, ja, dat is veel te goedkoop. Dan moet die wet bij komen. Oh. Dan leef je niet uit de bron. Dan leef je niet uit Christus. Leef je niet door het geloof. Dat heb ik u bewezen. Ja, tijd is weer op. We hopen deze avond daar nog op door te gaan, geliefden. Want deze stof die is allesomvattend en fundamenteel noodzakelijk belangrijk. Belangrijk, dat is ook zo'n goedkoop woord in het geestelijke. Het is noodzakelijk om dit te verstaan. Want dwaal je in deze stukken, dan dwaal je in alles. Kijk, het leerstuk waarmee de kerk staat of valt, de rechtvaardiging van de goddelozen. En ze doen net of dat stuk niet meer geldt in het leven der heiligmaking. Dat is een misvatting, hoor. Die gelaters waren teruggekeerd van, ja, maar die valse leraars hadden zo vroom, hadden ze het verteld. Ze zeggen, ja, maar wij doen het op een manier, op een manier van de liefde, hoor. Wij hebben de liefde en de liefde kan toch nooit die besnijdenis overslaan? Kent u niet. Je kent hem, moet je toch acht opnemen, mensen. Moet je toch acht opnemen. Dan zeg je, je moet niet te veel naar die Paulus luisteren, want die doet heel de wetten niet. Die wil van jullie goddeloze mensen maken. Die willen jullie weer in de zonde doen leven. En dan dondert Paulus het uit. Wie hebt u betoverd, gij uitzinnige gelaten? Voor de gelatiërs was Christus niet meer genoeg. Dan moest de wet bijkomen, aanvullende gerechtigheid. Maar geliefde, dat is de grootste ondankbaarheid die je jegens Christus kan bewijzen. U zegt, hoe moet ik dan leven? Dat is een goddeloze. Want zo Christus u aangenomen hebt, wandelt al zo. U zegt, als een goddeloze? Ja. Totaal vleeselijk. Verkocht onder de zonde. En Christus, als je wijsheid bij God, je rechtvaardigheid, je heiligmaking en je volkomen verlossing. Zou je dan nog in de zonde kunnen leven, denk je? Denk je dat? Dat zij verre, zegt Paulus. Dat zij verre. Vervloekt en verdoemd die dat leren. Dus Paulus stelt al die hemel, Christus. Christen sentiment. Wordt ze weer gedreven, weer tot het engst. Christelijke weg. Geliefd gelijk. De vijf. Door de wapens. En het gelaster. En de tijdschap. En de tijdschap. In de zand. Door het water. In de gras van aangezicht. Hij zei. Met de zegenbede, o Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.